Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Wij zingen van Psalm 26 en daaruit vers 8, het achtste vers van Psalm 26. Beleiden wij samen ons geloof en zingen wij als amen daarop uit Psalm 62, het eerste en vijfde vers. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot en in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. 1 en 5 van Psalm 62. Wanneer wij vanavond samen belijdenis doen van het geloof, doen wij dat met de apostolische geloofsbelijdenis. Deze week, de groep catechisanten 16+, hebben we een eerste les over deze belijdenis met elkaar gehad. En eigenlijk met elkaar afgesproken dat als het gaat over het geloof, dat we dat niet in ons eentje doen, maar ook samen. Meestal staat deze belijdenis in de ik-vorm. En zo belijden we hem ook altijd. Maar het is ook goed om die belijdenis in de wij-vorm te lezen. Te meer omdat het vanavond ook in deze preek gaat over gemeente zijn. En over de verkondiging en over de tucht. Hoe wij samen lichaam van Christus zijn. En daarom is het goed om deze belijdenis deze avond een keer in de eerste persoon meervoud te lezen. In de wij-vorm. Dan kunnen we er samen niet onderuit. Wij geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En wij geloven in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, van de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Wij geloven in de Heilige Geest. Wij geloven één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Wij geloven de vergeving van de zonden. Wij geloven de wederopstanding van het vlees. En wij geloven een eeuwig leven. En bidden om de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Almachtige en eeuwige God, Heere van de kerk. De eeuwen door hebt u uw gemeente in stand gehouden, in de tijd van het Oude Testament, tijd van het Nieuwe Testament, in tijden van vervolging en verdrukking, toen uw kerk ook bijna tot niet gekomen was, in moeilijke omstandigheden. En dat deed u tot in deze ogenblikken toe. En wereldwijd worden nog dagelijks mensen aan uw gemeente toegevoegd. Ondanks verdrukking en vervolging bent u nog steeds bezig om mensen te winnen. Komen er ouderen en jongeren tot geloof en is nog steeds het getal van hen die zalig worden niet vol, want dan, als de laatste is toegebracht, zullen de bazuinen klinken, komt u weer en komt de hemel op aarde en wordt alles totaal nieuw. Zolang dat nog niet zo is, zijn wij op deze wijze samen. En komt uw gemeente op de eerste dag van de week bijeen om de wonderlijke feiten te gedenken. U, Heer Jezus, bent opgestaan uit de doden, de eersteling. De eerste dag van de week kwam uw gemeente samen om dat heugelijke feit te vieren, daar telkens weer opnieuw aan te denken en nieuwe krachten uit te ontvangen. En zo hebt u hen de wereld ingezonden om in Jeruzalem, in Judea, tot aan de einden van de aarde dat evangelie te verkondigen. En waar dat evangelie kwam, ontstond een gemeente. Samen, lichaam van u. En met die kerk van alle tijden en plaatsen, in verbondenheid met de strijdende kerk op deze aarde en de triomferende kerk boven, hebben wij ons geloof in u, Vader, Zoon en Geest, beleden. Samen met ouderen, samen met jongeren. Wij geloven in de Vader, de Zoon en in de Geest. En wanneer dat zo is, als u, Heer Jezus, het hoofd bent van het lichaam en wij uw lichaam zijn, dan is er ook alle reden om als lichaam te functioneren. Om ook werkelijk, daadwerkelijk lichaam te zijn. En op elkaar te letten, om te zien naar elkaar en opzicht te hebben over elkaar. De een heeft deze taak en de ander een andere, maar wij zijn niet los verkrijgbaar. We kunnen ons niet losmaken van een ander, wie dat ook is. Maar u hebt ons samen geroepen om uw lichaam te zijn. En wanneer we dit niet wensen, dan is dat tot ons onheil. Maar wanneer wij dat leren verstaan, is het tot geweldige zegen. En voor die ander, en voor ons, en tot ere van uw naam. Heer, wilt u ons helpen vanavond in deze bijzondere dienst? Leer mij leren, leer me hem kennen. De Heer Jezus Christus, van wie de Bijbel spreekt, en die ook door de catechismus, met de woorden van de catechismus, beleden wordt als de enige heiland. Leer ons hem kennen en leer ons steeds meer hem kennen. Laat alles in deze dienst mogen meewerken daaraan. De voorbereidingen op deze dienst, maar ook de verwerking van deze dienst hierna en juist ook dit moment hier. En wanneer er thuis meegeluisterd wordt, dichtbij of verder weg, op dit moment of een later tijdstip. Onthoud ons uw zegen en vooral uw Heilige Geest niet. Dit bidden wij u in de vergeving van de zonden om Jezus wil. Amen. We gaan samen lezen uit het Nieuwe Testament, uit het Matthäus-evangelie. Matthäus 16. En daaruit de versen 13 tot en met 19. Voor op het werkblad hebt u de afbeelding van twee sleutels uit het wapen van de stad Leiden. Daarmee heb ik al een van de vragen beantwoord, maar dat zij dan zo. En wat heeft nou Leiden en wat hebben die sleutels van de stad Leiden in het wapen met de verkondiging van vanavond te maken? Nou, alles met dit Bijbelgedeelte. De beschermheilige van de stad Leiden, en dat was in de middeleeuwen zo en later is dat ook zo, dat allerlei verenigingen en instellingen, maar ook zelfs steden, hadden een beschermheilige. Dus in bijzonder werd dan een naam verbonden aan bijvoorbeeld deze stad. En die heilige, die ooit in het geloof gestorven is, zou dan de stad in bijzonder moeten beschermen en voor de stad moeten bidden. De beschermheilige van de stad Leiden is Petrus. En daarom heet ook die ene kerk de Pieterskerk. Nu is er nog een kerk in de wereld, in Rome, en die heet de Sint-Pieter. De hoofdkerk van de Rooms-Katholieken, ook naar dezelfde Petrus genoemd. Want Petrus is een sleutelfiguur in de Rooms-Katholieke kerk. Ook een sleutelfiguur in de Bijbel. Want in Matthäus 16 heeft Petrus uit de handen van de Heer Jezus Christus de sleutels van de hemel gekregen. Zo staat het er eigenlijk. Als hij zou preken, als hij zou verkondigen, dan zou hij door middel van die verkondiging als een sleutel de hemel openen of de hemel sluiten. Nu kreeg niet alleen Petrus die opdracht, ook de andere apostelen. Dus dat de Romeinse kerk alleen aan Petrus dacht, is niet juist. Want ook de andere apostelen hebben in de verkondiging diezelfde sleutelmacht. Maar op deze wijze wordt Petrus altijd afgebeeld. Hij heeft uit handen van Christus de sleutels van het koninkrijk der hemelen gekregen. En vandaar dat beeld in het wapen van Leiden. En vandaar ook een afbeelding van Petrus in Rome, altijd met die sleutels in zijn handen. En in de Romeinse kerk beleidt men, gelooft men, dat na Petrus er allerlei andere apostelen zijn geweest die hem opgevolgd hebben tot en met de huidige paus Franciscus. En de sleutelmacht is doorgegeven. Goed, dat laatste, dat geloven wij niet, dat volgen wij niet. Maar dat hij, Petrus, de sleutels heeft gekregen van het koninkrijk der hemelen, een bepaalde opdracht, dat lezen wij in Matteüs 16. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? Ze zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en weer anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven, en wat u bindt op aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. Tot zover de schriftlezing uit Matteüs 16. We lezen nu samen het gedeelte waar het in de verkondiging ook over gaat als het gaat om de catechismus. Dat vindt u op bladzij 4 van het werkblad en de linker kolom. In de catechismus wordt, nadat het geloof is uitgelegd, in zondag 31 iets gezegd over de verkondiging en de tucht. Nou, als dat woordje tucht vanavond valt, moet u niet denken dat is een akelig woord. Tucht, onthoud dat, voor nu en voor altijd heeft te maken met de trekkende liefde vanuit Christus. Tucht heeft alles te maken met liefde. We gaan ze samen lezen, die vragen 83 tot en met 85. Wat zijn de sleutels van het koninkrijk der hemelen? De verkondiging van het heilige evangelie en de kerkelijke tucht. Door beide wordt het koninkrijk der hemelen voor de gelovigen geopend en voor de ongelovigen gesloten. Hoe wordt het koninkrijk der hemelen door de verkondiging van het heilige evangelie geopend en gesloten? Volgens het bevel van Christus wordt aan de gelovigen, allen samen en ieder persoonlijk, verkondigd en in het openbaar verklaard dat al hun zonden hun door God om de verdiensten van Christus werkelijk vergeven zijn. Zo vaak zij de belofte van het evangelie met waar geloof aannemen. Maar aan alle ongelovigen en huichelaars wordt verkondigd en verklaart dat de toren van God en het eeuwig oordeel op hen rusten, zolang zij zich niet bekeren. Na dit getuigenis van het evangelie zal God oordelen zowel in dit als in het toekomstige leven. Hoe wordt het Koninkrijk der Hemelen gesloten en geopend door de kerkelijke tucht? Volgens bevel van Christus worden zij die onder de naam van Christen zich in leer of leven onchristelijk gedragen, eerst bij herhaling broederlijk vermaand. Wanneer zij toch in hun dwalingen of schandelijk leven volharden, worden zij aangeklaagd bij de gemeente of bij hen die door de gemeente daarvoor aangewezen zijn. Wanneer zij zich ook aan hun vermaning niet storen, worden zij niet langer tot de sacramenten toegelaten en zo uit de christelijke gemeente en door God zelf buiten het Rijk van Christus gesloten. Zij worden weer als leden van Christus en van zijn gemeente aangenomen wanneer zij werkelijk beterschap beloven en bewijzen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift en ook de lezing van de catechismus. Het thema voor vanavond is: daar kun je mee thuiskomen. Ik denk dat dat een uitdrukking is die te maken heeft met het uitgaansleven. Je kunt alleen thuiskomen als je geen alcohol gebruikt of zo. Daar kun je mee thuiskomen, maar dat thema staat vanavond boven de preek. Hoe kom je thuis? En dan bedoel ik bij God, de hemel, Koninkrijk der Hemelen, hoe kom je daar binnen? Daar kun je mee thuiskomen. Maar eerst gaan wij onze gaven geven. Aan de verschillende universiteiten wordt onderwijs gegeven in de theologie, in allerlei vormen en in Groningen en in Amsterdam gebeurt dat ook door personen die aangesteld zijn door de Gereformeerde Bond. Dat kost natuurlijk geld en daarvoor is de eerste collecte, de diaconale collecte, bestemd voor het leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond. Er staat in die uitleg altijd: op een leerstoel zit. Nou, het gaat natuurlijk niet om die leerstoel. En die hoogleraar, professor Hoek is er een van, die zit daar helemaal niet op, maar het is gewoon de uitdrukking, een leerstoel aan een faculteit. En die wordt bezet door een bijzonder hoogleraar in dit geval, onder andere dominee Hoek, professor Hoek. Tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor de aanschaf van het gebouw. Wij bevelen van harte die collecte bij u aan in uw offervaardigheid, die altijd weer groot is, maar het is wel nodig. We letten nog even op een aantal dingen die op de nieuwsbrief staan en ik wil het graag onderstrepen. De vakantie Bijbelweek die in de herfstvakantie wordt gehouden van maandag tot en met woensdag. Er is iets over de Haiti geschreven verderop, 12 november, maar daarover wordt u verder nog wel geïnformeerd. En op woensdag 29 oktober bij Leven en Welzijn is er een gemeenteavond. Dat is dus al op korte termijn, maar zet u die vast in uw agenda, want dat is een gemeenteavond over de toekomst van de gemeente na ons vertrek in mei, als de gemeente vakant wordt. Wij gaan nu samen zingen. En wij zingen uit Psalm 99... Psalm 26, de versen 1, 2 en 11. Psalm 26, 1, 2 en 11. Direct na de verkondiging zingen wij van Psalm 133, vers 2. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. En dat staat er in het werkblad, vers 5, maar dat bestaat natuurlijk niet. We zingen dan nadat de kindercatechismus is voorgelezen het derde vers. Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. 133 vers 2 direct na de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, van Hem die ons lief heeft. Sommige kinderen krijgen van hun vader of moeder een huissleutel. Als er dan een keer een moment is dat zij niet thuis zijn en zoon of dochter komt uit school, dan kun je op dat moment toch het huis binnen, want je hebt een sleutel van het huis. Handig. Als je vader, je moeder niet thuis zijn. Maar het is natuurlijk wel heel verantwoordelijk dat je een sleutel bij je draagt, want daar moet je zuinig op zijn. Het is heel praktisch, maar als je hem kwijt bent, of als die in andere handen komt, dan kan er ook iets minder leuks gebeuren. Je moet er dus heel zuinig op zijn. Het is jouw verantwoordelijkheid, die huissleutel in jouw zak. En als je hem hebt, dan kun je erin als je thuis komt. En als je hem kwijtraakt en je komt thuis en er is niemand, ja, dan sta je voor een gesloten deur. Dat wordt natuurlijk meestal alweer opgelost en zo, maar het beeld, die huissleutel, is heel belangrijk om erin te kunnen. En anders sta je buiten. Een huissleutel. Maar hoe kom je nou bij God binnen? Hoe kom je bij God thuis? Ja, wat is dat dan? Bij God thuis komen? Is dat de hemel? Ja, dat is de hemel. Ja, soms heet dat ook het koninkrijk van de hemel, een koninkrijk, ander beeld, is het dat? Ja, dat is het ook. Het evangelie van Johannes schrijft over een vaderhuis, het huis van de vader met vele woningen. Is het dat? Ja, het is bij de vader thuiskomen, in die hemel, in het koninkrijk, in het huis van de vader. In ieder geval bij God komen. Paulus, de schrijver van verschillende brieven, de apostel, die schrijft ergens in zijn brieven dat hij er naar verlangt om met Christus te zijn. Hij heeft van hem verkondigd, heeft heel wat meegemaakt, heeft heel veel strijd meegemaakt, maar hij verlangt ernaar om met Christus te zijn. Heel hecht verbonden met hem, heel dicht bij hem, bij God, bij Christus. Zodat er niets meer is wat scheiding maakt tussen hem en de Heer Jezus. Heel dicht bij hem. Hij verlangt ernaar om met Christus te zijn. Hij verlangt naar de hemel, hij verlangt naar de gemeente, naar de gemeenschap met God, naar de Heer Jezus. Maar hoe kom je nou bij Hem? Hoe weet je nou zeker, net als Paulus, ik weet dat als ik ga sterven, een gebouw heb van God in de hemel, dan weet ik zeker dat ik bij God ben. Hoe weet je nou zeker dat je daar komt? In die hemel, in dat koninkrijk, in het vaderhuis, bij God, bij Christus. Nu al iets daarvan beleef, en straks ten volle. Hoe kom je bij God thuis? Daar heb je een sleutel voor nodig. En door middel van het hanteren van die sleutel, door middel van het gebruik van die sleutel, weet je of je daar binnenkomt, ja of nee. Dus een huissleutel, heel praktisch, maar ook een sleutel om bij God te zijn, om in de hemel te komen, om in dat koninkrijk te komen, om bij hem, bij Christus te zijn. Hoezo een sleutel? Hoe komen we aan dat beeld? Wel, in het Oude Testament, in Jesaja, in Jesaja 22, gaat het over een zeker Eliakim, in Jeruzalem aangesteld als een dienaar van God. En die krijgt een sleutel, een grote houten sleutel, als symbool, als een teken. En door het hanteren van die sleutel krijgt hij de bevoegdheid om aan het volk van Jeruzalem allerlei schatten uit te delen. Een voorganger van hem wordt die sleutel afgenomen en Eliakim krijgt die sleutel om de schatten van Jeruzalem te delen aan het volk. Kort gezegd. Jesaja 22. Aan het einde van de Bijbel, in de Openbaring aan Johannes, in hoofdstuk 3 vers 7, staat dat Jezus de sleuteldrager is. Die het heil schenkt aan degene die hij wil, aan degene die in hem gelooft, of het heil onthoudt aan degene die niet in hem gelooft. En de Heer Jezus heet dan degene die opent en die sluit. Zoals jij het huis kan openen met die huissleutel die je kreeg, zo kan de Heer Jezus, de Zoon van de Hemelse Vader, voor iemand de hemel openen of sluiten. Die opent en niemand sluit, die sluit en niemand opent. Dus Jesaja, Openbaringen, en dat gedeelte wat we samen hebben gelezen uit Matteüs 16, staat daar ergens tussenin, en daarin wordt door de Heer Jezus verteld dat Petrus, en later in hoofdstuk 18 gaat het nog verder, dat Petrus en de apostelen de opdracht krijgen om het evangelie te verkondigen, het evangelie van het koninkrijk der hemelen, het evangelie van het vaderhuis, het evangelie van de hemel, dat te verkondigen, het evangelie van de vergeving van de zonden, en waar mensen dat gaan geloven, gaat de hemel voor hen open, en waar mensen dat niet geloven, blijft de hemel voor hen gesloten. Zij die geloven zullen delen in het heil, en zij die niet geloven zullen niet delen in het heil. Eeuwig wel, en als men niet gelooft, eeuwig wee. Een sleutel voor Eliakim, een sleutel van de Heer Jezus Christus, Openbaringen 3, en hij geeft de bevoegdheid, de macht voor de verkondiging van het evangelie aan zijn discipelen, apostelen, Petrus en de zijnen, en die mogen dan namens hem die sleutel hanteren. Voor de een tot zegen en heil, en voor degene die niet gelooft, tot onheil. Een huissleutel om in de hemel binnen te komen. En ten derde, een heel Bijbels beeld. Maar nu over die sleutel. Hoe kom je nou thuis? Hoe kom je nou binnen? Eigenlijk staat het in antwoord 84 heel duidelijk. Daar hoef ik ook niet zoveel aan uit te leggen. Maar we moeten het wel heel goed lezen. Twee sleutels, hè? Het gaat eerst over dat, over de verkondiging en vervolgens over de tucht, maar daar kom ik zo direct nog op. En er wordt in 84, het antwoord van 84, die eerste sleutel uitgelegd. Want er zijn twee sleutels die gehanteerd worden. Twee sleutels die je kunt gebruiken voor die hemel. Het antwoord van 84 is, en dan lees ik het even gewoon voor, volgens het bevel van Christus, Matteüs 16, kijk, alles wat in de catechismus staat, staat ook in de Bijbel. De catechismus zegt niets of het staat ook eerst in de Bijbel. Volgens bevel van Christus wordt aan de gelovigen allen samen dus aan de gemeente, maar ook aan ieder persoonlijk, dus ook aan u en jou en mij, verkondigt en in het openbaar verklaart. De verkondiging is niet iets van een hoekje, in een hoekje samen onder ons, maar het is in de samenkomst van de gemeente, hier dus, verkondigt en in het openbaar uitdrukkelijk uitgesproken verklaart. Nou, wat wordt er dan gezegd? Tot de gemeente wordt gezegd, samen en persoonlijk, dat alle zonden, al hun zonden, hun door God om de verdiensten van Christus werkelijk vergeven zijn, zo vaak zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen. Kort gezegd, in de prediking wordt verkondigd dat de vergeving van zonden is, net zo vaak als wij de belofte van dat evangelie geloven. Als het evangelie verkondigd wordt en u gelooft dat, zijn uw zonden, zijn de mijne, vergeven. En dan gaat de sleutel om en gaat de hemel open. Want dan zijn de zonden vergeven, rein omwille van het bloed van Christus. En dan mag je koninkrijken erven. Zo concreet, dominee? Ja, zo concreet. Zo staat het. Zo beleiden we dat. Als het evangelie van de vergeving van de zonden geloofd wordt, de belofte van het evangelie geloofd wordt, dan gaat op die wijze de hemel open. Kom in, gij gezegende. Maar aan alle ongelovigen en huichelaars wordt verkondigd en verklaard dat de toren van God en het eeuwig oordeel op hen rusten, zolang zij zich niet bekeren. Terwijl je dat evangelie hoort en je doet alsof, je huichelt, je gelooft het niet en je blijft bepaalde zonden moedwillig aanhangen. Je blijft die moedwillig doen, als je dus een huichelaar bent, dan wordt tegelijkertijd verkondigd en verklaard dat de toren van God op je blijft rusten, eeuwig oordeel, zolang men zich niet bekeert. Dus als er geen verandering komt, als er geen bekering is, dan blijft die toren op je rusten. En zo oordeelt ook God. Want er staat, na dit getuigenis van het evangelie zal God oordelen, zowel in dit als in het toekomstige leven. Alles wat vanuit dat woord verkondigd wordt, vergeven van zonden voor ieder die gelooft, en als het niet geloofd wordt, zo oordeelt God ook. God oordeelt niet anders dan na dit evangelie. Dus je kunt zeggen, als het in het evangelie staat, dan is het waar. En zo zal God het beoordelen. En als ik dat evangelie geloof, dan mag ik er zeker van zijn dat de hemel open gaat. Als ik het niet geloof of huichel, blijft de hemel voor mij dicht. Want dat staat in het evangelie. Wie het niet gelooft, is reeds veroordeeld. Dus de preek, de prediking, de verkondiging van de vergeving van de zonde, de belofte van het evangelie, is een sleutel om die hemel, dat koninkrijk, dat vaderhuis binnen te komen. Maar als je het niet gelooft en huichelt, dan sta je buiten. Dan kom ik bij het volgende. En hoe sta je dan buiten? Hoe ben je dakloos? Nou, ik zei net al, en dat is het eerste wat ik bij dat vijfde punt in de preek wil zeggen, als je het evangelie niet gelooft. Maar in antwoord 85 wordt nog iets meer gezegd. Hoe sta je buiten? Hoe deel je niet in die hemelse heerlijkheid, in de gemeenschap met Christus? Als je het evangelie niet gelooft, maar dan komt er een antwoord. Hoe wordt het koninkrijk der hemelen gesloten en geopend door de kerkelijke tucht? En nogmaals, bij dit woordje tucht moet u denken aan de trekkende liefde. Heeft niks te maken met wegsturen. Het heeft te maken met trekken, met erbij betrekken, er naartoe trekken. Het heeft te maken met liefde. Nou, dan is het antwoord dit. Volgens het bevel van Christus worden zij die onder de naam van christen zich in leer of leven onchristelijk gedragen. Ze heten christen, maar ze gedragen zich er niet naar, ze zijn het niet. Eerst bij herhaling broederlijk vermaand, wanneer zij toch in hun dwalingen of schandelijke leven volharden, worden zij aangeklaagd bij de gemeente of bij hen die door de gemeente daarvoor aangewezen zijn. Wanneer zij zich aan hun vermaning niet storen, worden zij niet langer tot de sacramenten toegelaten en zo uit de christelijke gemeente en door God zelf buiten het Rijk van Christus gesloten. Zij worden weer als leden van Christus en van zijn gemeente aangenomen wanneer zij werkelijk beterschap beloven en bewijzen. De christelijke tucht. Als mensen een andere leer verkondigen, aanhangen. We hadden zojuist over de vergeving van de zonde door de Heer Jezus Christus. Maar er zijn in de loop van de geschiedenis altijd mensen geweest die dat evangelie vervormd hebben. Die zeiden bijvoorbeeld van de Heer Jezus, hij is wel mens, maar hij was niet echt God. Hij was een gewoon mens. Of die opstanding, nou ja, die opstanding, letterlijke opstanding, dat hij opgestaan is uit zijn graf, dat hij dood was en weer leefde, en dat hij ook echt lichamelijk opstond. Ja, dat is niet helemaal waar. Die opstanding moet je anders zien, zei men. Die opstanding was iets wat de apostelen hebben bedacht, wat voortleefde in hun hoofd. Ze waren zo bij de Heer Jezus betrokken dat zij er gewoon van uitgingen dat hij nog leefde. Maar hij was natuurlijk niet echt opgestaan. Dat was maar een gedachte van die eerste gemeente. Nou, zo zijn er allerlei dwalingen geweest. Als mensen in de leer dwalen, ze heten christen, maar ze gedragen zich in de leer niet als christen, dan moeten zij geleerd worden, afgehouden worden, dan moeten zij vermaand worden, ze moeten op die dingen gewezen worden. Of door een onchristelijk leven. Een onchristelijk leven. Je komt in de kerk en je zit onder de prediking en je hoort de wet. Eert uw vader en uw moeder. Je zult niet stelen. En als je dan de kerk uitgaat, het leven weer in, het zakenleven weer in, of gewoon je persoonlijk leven erin, en je gaat dan liegend en bedriegend verder. Heel bewust. Je fraudeert en vroeg of laat zou de fiscus je erop kunnen betrappen en zou je ook gevolgd kunnen worden. Want je hebt dingen gedaan die niet kunnen. Openbare zonden. Frauderen, leugen, bedrog, andere dingen. Stel je voor dat je keurig netjes in de kerk zit, elke zondag weer opnieuw. Je hoort de prediking van de vergeving van de zonden en dat over de wet en zo, liefde tot God en de naaste. En in de praktijk van elke dag breng je in het openbaar er helemaal niets van terecht en vroeg of laat word je aan je jasje getrokken. Dat deugt niet wat je doet. Wat je denkt, wat je zegt, wat je schrijft, wat je rekent. Dan heb je de naam van christen, maar je bent het daadwerkelijk in de praktijk van elke dag niet. De naam van christen zich in leer of leven onchristelijk gedragen. Wanneer er mensen zijn die dus in de leer een andere weg gaan, of in de praktijk van elke dag in het openbaar in zonde leven, dan verkondigen wij hen dat zij geen heil in Christus hebben. Dat is heel wat. Als iemand heel bewust, opzettelijk, heel duidelijk in het openbaar iets anders verkondigt en iets anders leeft, dan vertellen wij hen, dan verkondigen wij hen, dan zeggen wij aan dat zij, zolang zij in zulke zonden blijven leven, geen deel hebben aan het lichaam van Christus. Geen vergeving, geen vrede, geen rust. En dat ze dus ook niet thuiskomen. En dan ben je dakloos. Als je de sleutel kwijt bent en je komt thuis en je vader en moeder zijn er nog lang niet en je kunt er niet in, dan stoot je wel een aantal keren je voor het hoofd, want wat ben ik toch dom geweest om die sleutel kwijt te raken. Nou kan ik er niet in, dus sta ik buiten en als het koud is of regent, honger hebt. Als die prediking niet geloofd wordt en aan die trekkende liefde van Christus uit niet op de juiste wijze beantwoord wordt, dan sta je buiten. En als het niet verandert, voor altijd buiten. De prediking en de tucht. Nou zeggen we dan, dominee, dat moet u dan maar goed onthouden, want die prediking dat is iets voor u en die tucht dat is iets voor de kerkenraad. En er wordt van u verwacht, als gemeente, als kerkenraad, wordt van u verwacht als dominee en als kerkenraad, dat u die twee sleutels op de goede wijze hanteert. Want dan wordt de gemeente zuiver gehouden en dan worden er mensen zalig en zij die zich onchristelijk gedragen of een onchristelijke leer hebben, in ieder geval buiten de gemeente gehouden. Dus de verkondiging heel scherp en de tucht heel duidelijk. Zie uw taak, dominee, kerkenraad. Maar gemeente, zo zit het niet. Ik ben bij het zesde punt in de preek. Want hoe werkt die tucht? Hoe werken die sleutels? Wij zijn als gemeente, wereldwijd, maar ook als plaatselijke gemeente, ook als wijkgemeente, wij zijn lichaam van Christus. En wij kunnen niet zeggen, nou die een die moet dit en die ander moet dat. En van de een zus iets zeggen en van de ander zoiets zeggen. Nee, wij zijn samen lichaam van Christus. En als er één lid lijdt, lijden al de leden mede. Als het één van onze leden betreft, dan hebben wij daar allemaal iets mee te maken. Want de hand kan niet zeggen tegen de voet, ik heb u niet nodig. En andersom ook niet. Wij horen als lichaam bij dat ene hoofd Christus. En of je dat gelooft of niet, wij zijn, zo heeft Christus ons genoemd, wij zijn, wat we er ook vinden, hoe akelig het ook klinkt misschien en hoe lastig het ook is, wij zijn om Christus willen lichaam van Christus. U, jij, ik, oud en jong, wij samen. En hij is het hoofd. En hoe werken nou die sleutels? Binnen dat lichaam van Christus wordt er verkondigd. En door de verkondiging van het evangelie, vergeving van de zonden, komen er mensen tot geloof en anderen zijn nog niet zover. Die komen misschien nog niet tot geloof, maar die sleutel van de verkondiging functioneert. In die gemeente, in dat lichaam van Christus, er wordt evangelie verkondigd tot geloof. Binnen die gemeente, binnen dat lichaam, aan u, aan jou en mij. En als er wat scheef is in de gemeente, in relaties, in het leven van deze of gene, dan zijn wij geroepen tot een broederlijk vermaan. En dat is niet alleen de taak van de dominee of van de ouderling, maar dat is een taak van heel de gemeente. Wij zijn samen lichaam van Christus en als er ook maar iets in de gemeente scheef is, of scheef groeit, of scheef lijkt te gaan, dan zijn we geroepen om op een zusterlijke manier, op een broederlijke manier naar die ander toe te stappen. En niet vanuit de hoogte die ander even een lesje te leren, maar naast die ander te gaan zitten. En als een broeder, als een zuster, oh, dat is ook weer zo'n groot woord, dominee. Nou ja, binnen de gemeente heten we zo. Als broeder, als zuster naast die ander gaan zitten en zeg, hoor eens, klopt het wat ik gezien heb, wat ik gehoord heb, wat ik gedacht heb? Klopt het? Wat er allemaal aan zorgen is. En via een broederlijk, zusterlijk vermaan naast die ander, proberen die ander op het goede spoor te helpen. Eerst doe je dat onder vier ogen. Niemand wordt aan de schandpaal genageld. Eerst onder vier ogen. Gewoon eventjes heel persoonlijk, heel direct. En als dat niet lukt, dan haal je er nog iemand bij. En als dat ook niet lukt, en die ander wil er nog niet van weten, dan zijn er meer mensen in de gemeente. Er zijn er ook ambtsdragers die daar misschien bij zouden kunnen assisteren en daarin leiding zouden moeten geven. Maar zo zijn we geroepen om te zien naar die ander. En op die ander te letten, opzien, heet dat in de kerk. Omzien naar elkaar en opzien, dat klinkt een beetje opzichterig, alsof we opzichters zijn, maar het heeft niets anders de bedoeling dan dat we op die ander op een goede manier, broederlijk en zusterlijk, letten. Als lichaam van Christus verkondiging, broederlijk vermaan, onder vier ogen, met getuigen erbij, eventueel met ambtsdragers. En het doel van dat vermaan, van die verkondiging, van die gesprekken, van die zorg, is het heil van die ander, de redding van die ander, de vergeving voor die ander, de verzoening van die ander, zodat die ander werkelijk tot bekering komt. Wij niet uit de hoogte, maar wij op gelijke voet met die ander tot zijn of haar heil. Als lichaam van Christus. Er staat op bladzijde 2 van het werkblad een fotootje van bacteriën. Ik heb hier op mijn hand, bij de voorbereiding was dat niet zo, maar gisteren heb ik wat moeten klussen. De huizen van een van de kinderen, traphekje moeten maken. En toen ging er dus iets mis en had ik een wond. Pleister, verder niets mee aan de hand. Maar wat gebeurt er als die wond open is en open blijft en er komt vuil in? Er komen bacteriën in. Dan gaat die wond ontsteken. Zal dus in dit geval misschien wel meevallen. Maar dan gaat die wond ontsteken. En die ontsteking kan zo heftig zijn dat je er koorts van krijgt. En dat je hele lichaam heet wordt omdat er iets is. Een bepaalde ziektekiemen, die moeten dat lichaam uit. Heel het lichaam komt in rep en roer, want er is iets in dat lichaam binnengedrongen wat eruit moet. Die ziektekiemen, die bacterie. En dat lichaam strijdt net zo lang tegen die ziektekiemen totdat het lichaam weer gezond is. Als er iets in de gemeente binnendringt aan ziektekiemen, aan vuiligheid, aan iets wat aanstekelijk kan werken, aan iets wat de gemeente kan verwoesten, dan is heel het lichaam van Christus, heel de gemeente geroepen om tegen dat onrecht, tegen dat onheil, tegen die zonde, tegen dat ziekelijke, tegen dat ellendige te vechten, net zo lang totdat dat lichaam weer gezond is. Dus de twee sleutels, verkondiging en tucht. Je kunt het onderscheiden, je kunt het uitleggen, maar het is ook een zaak van heel de gemeente om die nare dingen, die zondige dingen, dat onheil weg te werken. En als je zo vraag en antwoord 84 en 85 leest, dan lees je tussen de regels door en ook met zoveel woorden dat het een zaak is voor mensen die leiding geven aan de gemeente, maar dat het ook steeds weer te maken heeft met heel die gemeente. Niet in ons eentje, maar samen met alle leden. En als het zo werkt, dan komt het goed. Als je zo die sleutels hanteert, dan kom je thuis. Gemeente, wij zingen nog al eens een keer op Psalm 133. Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Ik wil daar nog drie dingen van zeggen. Als er zonde is in uw leven, Als jij volhardt in bepaalde kwalijke praktijken. Als ik op welke wijze dan ook blijf ontkennen dat er dingen in mijn leven scheef liggen. Als ik blijf verstoren, als ik me laat meeslepen. Dan is de vraag, volhard het in de zonde, je laten meeslepen, blijf ontkennen. Hoe lang kunt u nog blijven zondigen tegen de liefde? Een beetje een vreemde uitdrukking. Maar zondigen tegen de liefde. Je kunt tegen je moeder, van wie je veel houdt, heel veel dingen verbergen. Maar als je moeder, van wie je zoveel houdt, je heel indringend aankijkt, zonder woorden, dan kun je nog zo'n grote jongen zijn en nog zo flink zijn en nog zo eigenwijs zijn en nog zo altijd je woordje klaar hebben. Maar als je dan die ogen van je moeder ziet en die liefde van je moeder merkt, dan kun je dat verkeerde wat je deed niet meer verbergen en zeggen, ja mam, ik heb gelijk. Als nu de Heer Jezus Christus zoveel liefde heeft getoond en dat wordt in het evangelie verkondigd, hoe kun je dan zo volharden in zonden en dat blijven ontkennen? Hoe kun je blijven zondigen tegen de liefde? Tucht is de liefde die trekt. Als die vrouw in overspel gegrepen voor Jezus staat en alle beschuldigers zijn weg, niet één steen is er geworpen, dan zegt hij tegen die vrouw niet, nou ja, nou is het in orde. Nee, dan zegt hij tegen die vrouw, ga heen en zondig niet meer. Blijf niet zondigen tegen mijn liefde. Ga heen en zondig niet meer. Waar liefde woont, kun je niet blijven leven in de zonde. Dat is het eerste wat ik tenslotte wilde zeggen. En het tweede is, gemeente, wij zijn broeders en zusters. En als er binnen de gemeente ziektekiemen binnendringen, als er aanvallen zijn van de macht van de duisternis, als er ongerechtigheden, zonden voortwoekeren, samen, persoonlijk, bij deze of gene of in je eigen leven, lichaam van Christus, broeders en zusters, wat is dan onze roeping om toe te zien, om te zien, op te zien? En elkaar te verwachten op een broederlijke wijze. En laat de liefde van Christus ons dan dringen. En hebt elkaar vurig lief. Waar liefde woont. Niet langer zondigen tegen de liefde. Dat is voor onszelf. En met het oog op de gemeente. Zie hoe lief ze elkander hebben. Laat de liefde ons dringen. En het derde is, vertel niet aan een ander wat hij of zij zou moeten doen, maar verbeter de wereld en begin bij jezelf. Dan kom je thuis. Amen. Joas van Marsbergen zal nu met mij de kindercatechismus oplezen. Wat gebeurt er als de dominee preekt?
Dan wordt het evangelie verkondigd.
Hoe wordt de verkondiging van het evangelie genoemd?
Een sleutel van de hemel.
Waarom?
Omdat de ingang van de hemel voor ons wordt geopend als we het evangelie geloven.
En als we het evangelie niet geloven?
Dan is de ingang van de hemel voor ons gesloten.
Is er nog een sleutel van de hemel?
Ja, de tucht van de kerk. In de kerk.
Wat betekent dat?
Dat mensen die heel zondig leven gestraft worden zo dat ze berouw krijgen.
En wat gebeurt er als ze berouw hebben en zich bekeren?
Dan is de ingang van de hemel weer open voor hen.
Dankjewel. We zingen nu Psalm 133, vers 3. Laten we nu samen danken en ook voorbeden doen. Almachtige en heerlijke God, u woont in het midden van de gemeente. Twee of drie in uw naam bijeen, daar bent u ook. Maar uw gemeente is ook uw lichaam. En u wil daar regeren. Regeren met uw liefde, tot behoud en tot redding, groot en klein, oud en jong, van ver of van dichtbij. U wilt in die gemeente mensen tot geloof brengen en mensen een opening geven naar u toe, zodat ze eeuwig thuis mogen komen. Misschien zijn er vanavond wel mensen onder ons, oud of jong, die de ervaring hebben, het gevoel hebben dat ze er niet bij horen. Omdat ze het evangelie nog niet kennen of omdat er dingen zijn die scheiding maken. Dat is niet goed. Dat moet worden opgeruimd. O Heer, wilt u ze daarin leiden? En geeft dat de verkondiging van het evangelie van zondag tot zondag en het lezen van de Bijbel, dat die belofte van het evangelie zo gaan werken dat zulke weer thuiskomen, weer toegang hebben en ook ervaren dat ze welkom zijn bij u. Wilt u ze leren en leiden en terugbrengen indien dat kan? Bij u zijn alle dingen mogelijk. Wilt u alle middelen daarvoor gebruiken? Er zijn er ook heel veel die twijfelen. Ze hebben het evangelie gehoord en al jaren dag de beloften beluisterd. Ze kennen de beloften van het evangelie en toch worden ze heen en weer geslingerd. Maar wanneer in het openbaar dat evangelie verkondigd wordt en wij het met een gelovig hart ontvangen, dan mogen wij toch zeker weten dat u de hemel voor ons bereid hebt. Wilt u hen die altijd maar weer terugvallen in de twijfel, versterking van het geloof schenken. Allerlei bacteriën dringen onze gemeente binnen, maar meer dan dat. Er zijn zoveel vijandelijke dingen, zoveel vuile pijlen. Er is zoveel onrecht, er is zoveel duisternis, dat zomaar het leven van mensen binnenkomt en zomaar de gemeente binnenkomt. Er is zoveel dat de gemeente verstoort. Juist ook in deze tijd. En wij bidden samen, wilt u ons leren om zusterlijk en broederlijk elkaar te vermanen. Opdat zij die in openbare zonden leven, of op de een of andere wijze in de macht zijn van duivelse machten, van zulke zonden verlost en uit zulke machten bevrijd worden. U schakelt het lichaam in. U schakelt de leden van het lichaam in. U schakelt ons in. U schakelt mij in. Heel persoonlijk. En dan ook samen. Niet om ons te verheffen, maar om in de ootmoed de ander in liefde te zoeken. Nu en naar de toekomst. Heer, wilt u ons leren wat het betekent om gemeente van u te zijn. En voor onszelf. Maar ook voor die ander. Misschien wel voor onze kinderen. Misschien wel voor onze kleinkinderen. Misschien wel voor onze buurman. Misschien wel voor onze ouders. U kent ons allen. Wilt u ons diepe verootmoediging schenken. Zodat de een niet meer is dan de ander. Zich meer dan de ander voelt. Maar dat we met elkaar de onderste weg gaan. Want waar liefde woont, daar gebiedt u uw zegen. Er zijn er zoveel die uw naam niet kennen. Er zijn er zoveel die met het evangelie bereikt zouden moeten worden. Maar als om onzentwil uw naam gelasterd wordt, zullen wij geen licht verspreiden, Heere onze God. En daarom bidden wij u, maak ons tot levende getuigen, tot lichtende lichten en tot een zoutend zout. O God, vergeef. Vergeef al onze zonden. O God, vergeef al onze ongerechtigheden. O God, vergeef wat wij dachten en niet was naar uw wil. Wat wij zeiden en niet was naar uw wil. Wat wij deden en niet was naar uw wil. En als onze praktijken niet stroken met het evangelie, met de wet, geef dan verandering. Nu het nog kan. Anders zouden wij eeuwig dakloos zijn en niet bij u thuiskomen. O Heere, leid ons door uw woord en leid ons door uw geest. En laat dat de vrucht mogen zijn van de verkondiging van deze dag en van deze avond. Heb dank voor deze dienst. Wees met een ieder van ons. Zegen onze gaven. Zegen hen die ziek zijn. We denken aan mevrouw Slager, die zo zwak geworden is. Maar ook mevrouw Segers, die in het diakonessenziekenhuis terecht kwam deze week. Hopelijk morgen weer thuis komt. Wilt u haar nieuwe krachten geven, gezondheid terugschenken om er weer te zijn voor de kinderen en de kleinkinderen en allen die haar omringen. Wees met alle zieken, ook zij die maanden, jaren verpleegd worden. Een lange, zware weg. Een man, een vader. Heer, gedenk ze die er omheen staan en gedenk hen in het bijzonder zelf. En wees een God van nabij. De wereld is vol nood. Er is veel ziekte, ebola. O Heer, wilt u al die hulpverleners, die artsen met gevaar van eigen leven, verpleegkundigen, wilt u ze ondersteunen en sterken, zodat de epidemie ingedamd zou kunnen worden. Getrouwe Heere, genadige God, wees met uw volk Israël. In bijzonder met uw volk. Breng hen tot rust en vrede, vooral door het geloof in hem die uit de Joden is, de Messias, Christus Jezus. De enige God, Vader, Zoon en Geest, u komt alle eer, alle lof, alle aanbidding toe, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Vers 5 van Psalm 105. Gemeente, gaat u heen in vrede, draagt met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. Vrede zij u en liefde met geloof van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. De genade zij met u allen en met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen.